Caroline, het is de tweede poging, want daarnet was ik een beetje met mijn hoofd overal. Maar heel welkom in de podcast en ik ben super blij dat jij wilt komen vertellen over PDS en stress en burn-out en alles wat daarbij komt kijken.
Dankjewel voor de uitnodiging, Myrthe. Dat is een van mijn favoriete onderwerpen om over te babbelen, dus met heel veel plezier.
Zalig, we gaan erin vliegen.
Yes.
Oké. Om te starten, ik ken jou natuurlijk al goed. Wij gaan regelmatig koffietjes en zo drinken samen. Maar de luisteraar misschien nog niet. Dus wil jij eens vertellen, Caroline Vrijsen, wie ben jij? Wat doe jij? Vertel maar.
Ik ben Caroline. Ik ben een diëtiste gespecialiseerd in het prikkelbare darmsyndroom. Ik help dus eigenlijk mensen die last hebben, dagelijks, wekelijks, van darmklachten. Zoals bijvoorbeeld constipatie, diarree, een opgeblazen gevoel. En ik help hen eigenlijk ontdekken wat die darmklachten bij hun veroorzaakt, zodat ze daar eigenlijk van verlost kunnen geraken.
Klinkt alvast als een heel belangrijke job en specialisatie.
Ja.
Ja, toch iets waar we niet te lang mee willen rondlopen met die klachten. Is dat trouwens iets waar dat mensen vaak al heel lang tegenaan lopen voor ze bij jou terechtkomen?
Ik heb mensen die eigenlijk vrij instant hulp zoeken, maar ik heb evengoed cliënten die al jaren, tientallen jaren, tot zelfs 20, 30 jaar eigenlijk met die klachten blijven lopen. Dus dat kan echt wel heel verschillend zijn. Er zit natuurlijk wel de factor, heel veel mensen weten niet dat er iets kan gedaan worden aan die darmklachten. Of ze hebben de diagnose gekregen, maar geen verdere behandelopties. En dan blijven ze daar soms jaren mee sukkelen.
Effectief, ja. Ik heb ook wel lang gedacht, prikkelbare darm, je hebt dat of je hebt dat niet. En dan moet je daar maar mee leven.
Ja, klopt. Dat je moet ermee leren leven was iets wat vroeger heel vaak gezegd wordt. Toen werd PDS ook echt gezien als een uitsluitingsziekte. Je hebt geen andere darmziekte, dan is PDS. Leer er maar mee leven. En dat is wat heel veel mensen soms nog te horen krijgen of in het verleden... Ja, als advies kregen, maar eigenlijk niks is minder waar.
Oké, dat is wel heel goed nieuws om deze aflevering mee te starten. En ik ben dan ook benieuwd, speelt de factor schaamte ook vaak een rol? Want ik kan me inbeelden dat mensen niet zo heel graag spreken over hun darmklachten.
Ja, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Ik merk, ik hoor heel vaak van cliënten dat ze niet wisten dat ze een probleem hadden, dat ze daar eigenlijk zo normaal zijn gaan beginnen, dat ze die darmklachten hadden. Tot een partner, een vriend, vriendin daar iets van zei, van dat klopt niet. Of als ze daar een keer met vriendinnen over babbelden, dat zij die klachten niet ervaarden. En dat is vaak ook iets, alles rond darmklachten, stoelgang en zo, is heel erg taboe. Wordt ook niet besproken, is ook niet het fijnste onderwerp om te bespreken. Dus voor sommigen is dat ook wel iets dat ze niet wisten. Nu, gelukkig zie ik daar wel een verandering. Ik merk dat veel meer jongeren daar wel openlijk over babbelen. Dat ze dat wel graag bespreken of gemakkelijk opbrengen met vrienden. En dat ze dan wel inzien van, oké, dit is niet normaal. Maar dan ook zo wel zelf op zoek gaan naar van, oké, daar moet toch wel iets aan te doen zijn.
Ja, dat is inderdaad wel echt super. Dat het taboe een beetje begint af te geraken.
Ja, exact.
Oké. Ik hoorde jou ook zeggen dat ze erover praten met vriendinnen. Het viel me op dat je het vrouwelijke woord gebruikt. Zie jij opvallend meer vrouwen dan mannen?
Ja, het is sowieso, PDS is iets wat heel vaak voorkomt, bij maar liefst 1 op 7 personen. Dus dat is echt wel iets dat, je kent vast en zeker iemand met prikkelbare darmsyndroom, als je het zelf ook niet hebt. En daarbij blijkt dat veel meer vrouwen dan mannen daar last van hebben.
Oké. Opvallend. Weten we al waar dat mee te maken heeft?
Nee, we denken dat dat een beetje meerdere oorzaken kan hebben of meerdere redenen. Enerzijds, vrouwen gaan sneller naar de huisarts, gaan sneller die klachten bespreken dan mannen. Mannen blijven daar soms iets vaker mee zitten of voelen daar iets minder ongemak van. Zij gaan dan minder die impact op hun leven voelen dan bijvoorbeeld vrouwen. Maar anderzijds, er zijn ook hormonale schommelingen die een impact kunnen hebben op darmklachten. Dus vrouwen gaan daar ook al sneller last mee hebben. Gaan ook sneller signalen uit hun lichaam oppikken. En natuurlijk, prikkelbare darmsyndroom wordt wel gekenmerkt dat de darmen meer prikkels doorgeven naar de hersenen. Dus kan ook een factor zijn. Waarom dat effectief allemaal zo is, weten we niet exact. Maar dat zijn zo een paar vermoedens van waarom meer vrouwen dan mannen daar last van hebben.
Oké. je spreekt daarover die hersenen, darmen, die link daartussen, die biologie. Wil je daar eens iets meer over vertellen? Dat vind ik wel heel interessant.
Ja, bij het prikkelbare darmsyndroom is het zo dat er ook wel meestal een verkeerde hersendarmwerking is. Dat is de hersendarmas of de hersendarmconnectie, waar je soms ook wel iets over leest. Dat is eigenlijk dat bij mensen met het prikkelbare darmsyndroom, die darmen zijn veel gevoeliger voor pijn. Die darmzenuwen gaan meer pijn registreren, maar ook bepaalde voedingsmiddelen kunnen meer gasvorming in de darmen creëren, waardoor daar druk ontstaat. En die druk geeft ook weer meer pijnprikkels door. Het prikkelbare darmsyndroom is sowieso een syndroom dat zich kenmerkt door buikpijn, pijn. En dat komt omdat die darmen meer prikkels doorgeven naar die hersenen. En die hersenen gaan daar eigenlijk foutief op reageren, waardoor die ook foute signalen naar de hersenen geven. En natuurlijk, als je weet dat je prikkelbare darmen hebt, is het vast al voorgevallen dat je een ongelukje hebt gehad. Of dat je merkt van, ik voel die darmen in één keer bewegen. Ik moet zorgen dat ik naar het toilet geraak. En natuurlijk gaat je lichaam dat als stress ervaren, gaat dat eigenlijk een onveilige situatie aanvoelen, waardoor die hersenen op een reactie van stress reageren. En dan ga je eigenlijk een vicieuze cirkel creëren.
Exact.
Darmen meer prikkels naar de hersenen, hersenen foutieve signalen naar de darmen. En dat is iets waar sowieso die connectie is er bij iedereen, maar is zeer actief of kan heel snel foutief in actie gezet worden bij mensen met prikkelbare darmsyndroom.
Oké. Wil dat dan ook zeggen dat de start van prikkelbare darmen vaak ofwel ligt bij de darmen, zijnde gevoelige darmen, reageren op voeding, ofwel bij stress? Zijn dat vaak een van die twee? Zijn dat vaak de oorzaken? Of hoe moet ik dat zien?
De oorzaak voor PDS kan heel verschillend zijn.
Okay.
Heel veel cliënten, heel veel mensen met PDS krijgen ook wel te horen: de oorzaak van uw klachten is stress. Maar dat is niet zo. Het kan natuurlijk zijn dat stress een factor is die het uitlokt of versterkt. Maar eerder bij prikkelbare darmen is die hersen-darmconnectie die een hele rol speelt. Omdat je hebt al jaren last of je hebt heel erg last en je gaat heel veel onveilige situaties creëren waardoor je eigenlijk met die hersen-darmconnectie zit. Maar de oorzaak echt van prikkelbare darmsyndroom kan evengoed een infectie zijn, kan een veranderde darmmicrobioom zijn, kan soms ook zijn door trauma, dus soms kan ook wel heel langdurig chronische stress mogelijk PDS uitlokken, maar het is zeker niet dat als je veel stress ervaart of als je bijvoorbeeld slecht zou eten, dat dat de oorzaak is van het prikkelbare darmsyndroom. Maar die factoren kunnen wel darmklachten uitlokken of versterken. Dus ze kunnen wel een oorzaak zijn van spijsverteringsklachten.
Mm-hmm. Ja, oké. Dat is ook wel een belangrijk onderscheid. Dus even uitzoomen, dat ik het goed begrijp. PDS kan door heel wat verschillende aanleidingen starten. Een infectie, stress, andere anatomische, biologische zaken in je lichaam. Het dus kan heel uiteenlopend zijn. Mm-hmm. Vervolgens ontstaat er een verstoorde communicatie tussen darmen en hersenen. En dat zorgt er dan weer voor dat uw PDS blijft duren eigenlijk. Klopt dat?
Het is iets complexer. Het is een heel complexe aandoening, omdat er echt wel meerdere mogelijke oorzaken zijn. Maar het is zo, het kan op eender welk moment ontstaan. Er zijn ook heel veel mensen met PDS die na een infectie, een voedselvergiftiging of na een antibiotica-kuur ook PDS hebben, die hebben misschien helemaal niet zoveel stress. Dus het is echt wel, de oorzaak is heel verschillend. Wat de exacte oorzaak is, is ook niet belangrijk. Het is eigenlijk, je hebt die darmklachten en dan gaan we uitzoeken, wat beïnvloedt nu die darmklachten? Wat gaat bij jou die darmklachten uitlokken? En dan komt eigenlijk, ik noem dat de PDS-puzzel, komen eigenlijk verschillende stukjes aan bod. En stress wordt heel vaak gezien van bij mensen met stressvolle jobs, van stress zal dat wel uitlokken. Maar een beetje stress gaat dat prikkelbare darmsyndroom niet uitlokken, maar kan wel echt iets zijn dat een rol speelt. Dus het is eigenlijk meer dat we best gaan kijken, welke stukjes spelen er allemaal bij hun rol. En stress kan een stukje zijn, Maar evengoed die hersen-darmconnectie. En die hersen-darmconnectie is een hele belangrijke voor mensen met PDS. Omdat daar die hersenen meer signalen krijgen. Dus dat is eigenlijk een ander stukje, maar dat wordt heel vaak ook vergeten. Daar wordt die aandacht niet aan besteed. En dat is eigenlijk nog iets anders dan stress. Want iedereen kan wel acute stress ervaren. En dat gaat wel op die darmen slaan, zoals ze zeggen. Maar bij mensen met PDS is die hersen-darmconnectie het feit dat zij meer prikkels doorkrijgen, meer prikkels van die hersenen naar die darmen naar die hersenen gaan, dat ook een puzzelstukje kan zijn in de oplossing.
Een heel belangrijk puzzelstukje dus eigenlijk. En ja, vaak over het hoofd gezien, zoals dat je zegt.
Ja, exact.
Op welke manier werk jij daar dan mee?
Voor mij is het belangrijk dat we eigenlijk het hele plaatje van PDS bekijken. En bij ongeveer 80% van de mensen speelt voeding een rol. Dus dat gaat eigenlijk ook een heel groot aandeel maken van mijn begeleiding. Maar natuurlijk, we moeten al die andere stukjes ook bekijken. En die hersen-darmconnectie is sowieso ook iets dat ik meeneem in mijn begeleiding. Nu, ik legde daar straks al uit, het gaat over veilige situaties, onveilige situaties voor jouw lichaam. Dus we gaan eigenlijk eerst zorgen dat die darmklachten afnemen, dat je daar eigenlijk vertrouwen terug in krijgt. En dan gaan we eigenlijk inzetten om bijvoorbeeld via ademhalingsoefeningen een veilig signaal naar jouw lichaam te geven van het is hier niks bedreigend, je voelt iets, maar je moet niet direct in stress schieten. En zo eigenlijk voor zorgen dat die connectie, die hersen-darmconnectie, ja, afneemt.
Oké, ja, heel mooi. Heel mooie holistische aanpak ook, hè? Waar al die verschillende puzzelstukjes, zoals jij zegt, hun plek in kunnen vinden.
Exact.
Want kan je nog eens zeggen wat dat dan de resultaten zijn die mensen halen?
Het is altijd dat we gaan werken om eigenlijk die darmklachten te laten afnemen, zodat die prikkelbare darmen eigenlijk niet meer de grote impact hebben. Anders heb je daar dagelijks, wekelijks last van. Maar nu gaan we eigenlijk samen uitzoeken van welke voedingsmiddelen veroorzaken die darmklachten en wat is de impact van andere factoren. Wat is de impact van stress, slaap, beweging, die hersen-darmconnectie speelt die een rol, zodat mensen vooral het inzicht krijgen, want als ze weten wat die darmklachten veroorzaakt en wat versterkende factoren zijn, dan kunnen ze daar ook mee gaan spelen. Dus ik wil eigenlijk enerzijds zorgen dat hun darmklachten eigenlijk opgelost raken, maar ook dat ze inzicht krijgen in hoe pak ik dat nu aan en hoe pas ik nu mijn voeding en levensstijl aan om die darmen rustig te houden.
Ja, absoluut. Zodat ze ook na jouw begeleiding zelf verder kunnen.
Ja, exact.
Ja. Want ben je dan af van PDS of is het iets waar je de rest van je leven rekening mee moet houden? Of zit het er ergens tussen?
Nee, het klopt. PDS is eigenlijk niet te genezen. Als je het eenmaal hebt, ga je daar eigenlijk... Daar is geen genezing of geen behandeling voor. Het gaat altijd neerkomen op PDS-management. Eigenlijk de klachten gaan laten afnemen.
Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat ik ook zie in de praktijk bij burn-out en wat ik zelf ook heb ervaren. Je krijgt die burn-out en je hebt daar heel veel zaken die kunnen helpen, maar je hebt wel een bepaalde knak gekregen en er zijn gewoon dingen waar je de rest van je leven rekening mee dient te houden. Ook omwille van wie je bent, hoe je in elkaar zit, wat jouw gevoeligheden zijn, wat jouw energie geeft, neemt, de context die verandert. Het is ook een heel complex gebeuren, die burn-out. En je hebt er gewoon nog heel lang of de rest van je leven op een bepaalde manier rekening mee te houden.
Ja, klopt. Want eigenlijk voor je burn-out ben je eigenlijk iemand die gewoon is. Dat is voor jou heel normaal. Je hebt dan die burn-out en dan heb je eigenlijk een nieuw leven, om het zo te zeggen. Eigenlijk je moet je eigenlijk je keuzes maken om voor wat voor jou op dat moment goed aanvoelt.
Effectief, ja.
En ik merk ook heel vaak bij cliënten, bij mij ook, of het nu burn-out is of PDS, ze hebben eigenlijk een leven voor. Ze konden alles doen, alles eten wat ze wilden. En nadien moeten ze eigenlijk hun... leven aanpassen naar wat voor hun eigenlijk iets goed is of beter. Ja. En dat vraagt ook wel heel wat aanpassing.
Ja.
Je hebt dat waarschijnlijk ook gemerkt bij cliënten die jij ziet.
Ja, en ik zit dan te denken van je hebt inderdaad een leven voor en na. Dat is zeker en vast een feit. Maar het leven ervoor, in hoeverre was dat eigenlijk wel een goed idee om al die dingen te doen en daar misschien wel over je grenzen te gaan. Bij burn-out in ieder geval zie ik heel vaak dat mensen zeggen ik kon heel veel aan, ik was veel minder gevoelig. ja, je had niet door dat je over je grenzen aan het gaan was. Je negeerde signalen, totdat jouw lichaam zei, hier en niet verder. En daarna werd jouw lichaam luider, begon het veel sneller en gevoeliger te reageren. Maar die grens, die is er eigenlijk altijd al geweest. Ik weet niet of je dat ook ziet bij PDS.
Ja, het is wel zo dat die grenzen stellen en niet per se op werkvlak of privévlak, maar ook ja, de tijd nemen voor dingen juist te doen. Bijvoorbeeld slapen, een heel belangrijke factor, wordt heel vaak ja, niet als prioriteit gezien. Ja, op zich, als je één keer een mindere nachtrust hebt, gaat dat geen probleem geven. Maar als je dat meermaals gaat doen, gaat je lichaam meer vermoeid zijn en kunnen er meer klachten zijn. En het komt eigenlijk vooral neer op kiezen wat voor jouw lichaam het beste is. Eigenlijk die zelfzorg. En daar eigenlijk niet denken van, ik kan bepaalde dingen niet. Of ik mag bepaalde dingen niet eten. Ik moet bepaalde dingen laten. Maar eerder de keuze maken van, wat is best voor mij? Wat is het best voor mijn lichaam? En dat komt ook neer op grenzen stellen. Van, wat is belangrijk? Waar ga ik mijn voordeel uit halen? En ja, waar ga ik erover? Waar ga ik mijn grens over? En wat geeft mij klachten? Op eender welk vlak.
Ja, absoluut. Superbelangrijk, die grenzen. Mm-hmm. Kei belangrijk thema. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik vind het altijd heel tof om in de podcast ook een beetje te horen naar wat zijn nu de patronen die jij eigenlijk merkt in je praktijk. Dingen die jou opvallen bij jouw klanten. Die de luisteraars misschien wel interessant kunnen vinden?
Oh, een moeilijke vraag. Er zijn wel heel wat linken. Misschien omdat de aflevering vandaag ook gaat over stress en routines ook eigenlijk. Dat is eigenlijk iets, mensen denken dat de impact van stress of routine zeer klein is. Terwijl bij eender welke zaken waar je eigenlijk last van ondervindt, dat routine heel belangrijk is, structuur, maar ook dat stressmanagement. En dat is iets, het is altijd het hele plaatje dat je moet bekijken, want als je maar op één iets inzet, ga je eigenlijk wel beterschap hebben, maar misschien onvoldoende. En het is heel belangrijk dat mensen ook verder gaan kijken en gaan onderzoeken, wat is nu de impact van stress of slaap of een andere factor? Want natuurlijk, bepaalde zaken, ja, werken ook wel bepaalde dingen in de hand. Nu, wat bedoel ik daarmee? Ik zie bijvoorbeeld ook heel veel mensen in heel stressvolle jobs die ook heel veel darmklachten hebben. Die hebben, ze mogen een keer zenuwachtig zijn en dat kan een keer op die darmen slaan. En dat is ook niet erg als dat een keer gebeurt. Dat is ook maar heel normaal. Maar natuurlijk, als zij heel stressvolle jobs hebben waar zij heel veel meetings hebben, meeting na meeting, geen tijd hebben om te eten, snel eten, dan gaan ze uiteraard meer darmklachten ervaren. Of als we bijvoorbeeld kijken bij mensen met burn-out, ze hebben misschien niet de energie om bezig te zijn met te koken, maaltijden te plannen, waardoor ze naar minder geschikte opties kiezen. Of ze hebben bijvoorbeeld minder de tijd om te gaan bewegen, minder energie. Gewoon. En beweging kan ook weer een positief effect geven op die spijsvertering. Dus het is soms ook van, ja, is het iets jobgerelateerd? Is het iets uniek aan wat er nu gaande is? Van welke impact kan dat hebben? Want het is heel vaak niet zo één iets. Het is meerdere dingen die naar voren komen. Ik heb bijvoorbeeld heel veel cliënten met PDS die een zorgberoep hebben, zoals verpleegster.
Oké.
Ja. Dat is ook heel logisch. Zij gaan eigenlijk enerzijds zorgen voor anderen, waardoor zij zelf op de laatste plaats komen. Of zij hebben in het zorgen hebben ze geen pauze. Of gaat eigenlijk bijvoorbeeld eten op het laatste plaatsje komen, waardoor zij dus meer klachten ervaren. Dat is bijvoorbeeld ook iets, ik zie heel veel leerkrachten ook. Die zitten ook vast aan structuur. Ze hebben die lesuren, zij kunnen daar niet van afwijken. Die pauzes zijn snel voorbij. Waardoor ze ook snel eten als het gevolg is. Maaltijden overslaan. En al die zaken kunnen ook darmklachten geven. Dus het is vaak soms jobgerelateerd, structuurgerelateerd, heel veel andere factoren die een rol spelen. En het is pas als je een keer uitzoekt dat dat duidelijk wordt.
Ja, ja. Straf eigenlijk, hè. Ik merk het ook effectief in mijn job. Heel vaak mensen die zorgen voor andere mensen, maar die dan daardoor hun eigen noden niet opvangen of er niet genoeg ruimte voor maken en dan met klachten komen te zitten. Allerhande stressklachten.
Exact, exact. Mm. En dan komen we ook weer op het puntje van, dat zijn die grenzen zoeken. Van waar is jouw grens? Wat is belangrijk? Wat is hun prioriteit? Daar ook prioriteiten van maken.
Absoluut. Oké. Ik wil jou graag ook nog vragen, wat is iets wat veel mensen niet weten over jouw job, over de link tussen darmklachten en stress, en wat jij hen graag zou vertellen, wat jij wilt verhelderen hier in de podcast?
Nu, het allerbelangrijkste voor de doelgroep met wie ik werk, mensen met prikkelbare darmsyndroom, is dat stress niet per se de oorzaak is. Dus dat stress een factor kan zijn die meespeelt. En dat is misschien ook wel heel handig om, of heel interessant om ook te vertellen als je iemand kent met prikkelbare darmen, omdat dat iets is wat mensen niet weten. Ze denken dat mensen met prikkelbare darmsyndroom slecht eten, veel stress ervaren, terwijl het eigenlijk veel complexer is. Het is ook sowieso dat stress bij iedereen een impact heeft op de spijsvertering. Dat is een heel logische reactie van het lichaam. Denk maar aan iets van acute stress. Denk maar aan een examen van vroeger. Er zijn sowieso mensen uit je klas geweest, of jezelf, die merkten, oh, ik ben zenuwachtig voor het examen, en dat op die darmen slaat. Het komt van ergens, die uitdrukking. Stress staat op de darmen. Dus dat is daar wel echt een reactie, omdat je lichaam denkt, oh, er is hier iets gaande. We gaan eigenlijk geen energie naar die spijsvertering geven. En eigenlijk alles wat er in die darmen zit, gaan we eigenlijk proberen, ja, te lozen. Dus dat is eigenlijk een heel normale reactie. En als dat ook een keer voorvalt, is dat ook niet erg. Dan weten we van, oké, ik ben daar gevoelig voor. Maar bijvoorbeeld bij prikkelbare darmen is dat een heel ander verhaal. Dus het is eigenlijk heel belangrijk om te weten dat stress bij veel spijsverteringsklachten een rol speelt. En dat dat een normale reactie is, maar het is pas als je daar een ongemak van ervaart, dat je op zoek moet gaan naar een oplossing.
Oké, ja, heel duidelijk. Dank u. Is er afsluitend nog iets wat je zou willen zeggen? Of zeg je van, het verhaal is rond?
Ik denk dat we de meeste dingen besproken hebben.
Ja.
Ik denk dat het heel duidelijk is dat op meerdere vlakken is dat mensen moeten inzetten. Dat het normaal is dat stress een rol speelt, maar dat stressmanagement, grenzen aangeven, wel voor iedereen belangrijk is.
Ja, absoluut. Mooi samengevat. Dankjewel, Caroline.
Met heel veel plezier.